Zijn vertrokken. Zijn vertrokken, het is zichtbaar. Oké, ik heb een praatje, iets langer dan gewoonlijk. En het heeft zelfs twee titels. De eerste titel is over haat, wraak en metta. En de tweede titel staan er een paar Pali-woorden in. Namelijk een pernicieuze koktai van Michaditi. Pernicieus is geen Pali voor de heer. Pernicieus betekent uiterst giftig en dodelijk. Dus daarover gaat het gaan vandaag. En de aanleiding is eigenlijk heel die commotie die er de laatste tijd is rond de vrijlating van Michel Martin. Het is dus duidelijk dat die vrouw meegewerkt heeft aan onnoemelijke feiten. Maar als boeddhist zeg je dan er meteen bij, dit kan niet meer goed gemaakt worden door wraak. En heel de commotie waarom die nu ontstaan is, is eigenlijk voortdurend roepen om wraak. Dat protest houdt geen rekening met het feit dat mensen kunnen veranderen. In de nummer 87 in de Majjhima Nikaya is het Angulimala Sutta, waarin dat we het verhaal hebben hoe een massamoordenaar gewoon door de Boeddha zo onder de indruk is van de Boeddha dat hij zijn beroep op heeft en dat hij bhikkhu wordt en dat hij verlicht wordt. Dus die mogelijkheden zitten er allemaal in de visie van de Boeddha. En ik denk dat we op een andere manier tegen die dingen kunnen aankijken. Als iemand zijn leven echt wil veranderen, dan is het beter ruimte te scheppen voor die persoon om dat te doen. En ja, een heel goede plek daarvoor is een contemplatief klooster, want degenen die nog over zijn, de mensen die daar echt aan bezig zijn, dat zijn mensen om je goed of vooraf te doen. Te meer dat er een heel grote blinde vlek zit in al dat protest daar rond. Namelijk dat we in een samenleving zitten die dat soort gedrag als het ware we misschien niet meteen uitlokt, maar waarin toch een heleboel dingen aanwezig zijn die bijna de mensen, de instabiele mensen, de pap in de mond geven om er om zich zo te gaan gedragen. En dat heb ik genoemd die pernicieuze koktai van foute voorstellingen van Michaditi. Michha, dat is een standaard boeddhistische term. Michaditi zijn voorstellingen, meestal wordt het vertaald met foute voorstellingen. Het gaat over ideeën die mensen hebben, maar ze zijn niet fout in de zin van dat ze logisch fout zijn. En ze zijn ook niet noodzakelijk ethisch fout. Maar het zijn wel voorstellingen die ertoe kunnen leiden dat je domme dingen gaat doen. En die in de weg staan van van de dingen te zien zoals ze zijn. En in de weg staan van bevrijding. En ik heb er zo'n viertal gezien die aan het spelen zijn op het ogenblik. Die heel prominent aanwezig zijn in onze samenleving. Of zelfs al dan niet expliciet er de basis van zijn. En de eerste, ik vertaal het liefst met obstructieve voorstellingen. Ideeën die echt in de weg staan om zelfs al als een goed mens te leven. En die zeker in de weg staan om het spirituele leven te leiden. En de eerste daarvan is, ieder mens is een volledig op zichzelf staand individu. Volledig afgescheiden van alle anderen en die enkel en alleen zijn eigen belang nastreeft. Of zelfs sommigen zeggen die het moet nastreven, want als je eigen belang niet nastreeft, ben je verkeerd. En dit is de grondslag van heel ons economisch systeem. Van de theorie tot voor kort, maar hoe langer hoe meer ook van de praktijk. En heel de bankencrisis bijvoorbeeld is voortgekomen uit die idee van iedere mens moet zijn eigen belang nastreven, zoveel als hij maar kan. De tweede fundamentele constructieve idee of voorstelling die leeft in onze samenleving is het geluk van dat individu, je weet dus dat volledig op zichzelf staand individu, die uitsluitend zijn eigen belang nastreeft. Zijn of haar geluk bestaat in zoveel mogelijk genieten en in het verzamelen van zoveel mogelijk middelen om dat genot te kunnen kopen. Dus het genieten, materieel genot, is de absolute middel die onze maatschappij propageert ongelukkig te zijn. En dat is ook natuurlijk mee de grondslag van heel het economisch systeem waarin dat we leven. Ten derde, het hoogste genot en zelfs de hoogste levensvervulling is seks. En wie er niet genoeg van heeft, wordt psychisch ziek. Ja, dat is iets wat aan alle kanten impliciet ons voortdurend ingehamerd wordt. En de vierde dan, die hoe langer hoe meer naar boven komt, de mens is een beest en hij mag dit niet verdringen. Dus het beest loslaten is goed en is nodig. Je hebt die dingen ook allemaal gehoord waarschijnlijk, of niet altijd even brutaal gezegd, ik heb het een beetje gechargeerd geformuleerd, maar dit zijn in feite zaken die voortdurend onderhuids en soms zelfs heel expliciet naar voren komen. Nu, sommige daarvan leiden tot gewenning, genot, en het beest dat niet mag verdrongen worden, dat leidt tot gewenning. Je hebt iets gehad en je hebt meer nodig. Het is eigenlijk een soort verslaving. En die verslaving leidt ertoe dat we altijd meer en meer nodig hebben. En daarin zetten we dan ook de dynamiek van onze economie. Die moet blijven groeien omdat we gelukkig zouden zijn. Ook al zijn we bezig met daarmee onze planeet kapot te maken. Voor seks is het ook duidelijk, dat wordt hoe langer hoe extremer. Er moet meer en meer variatie en meer extreme toestanden. Als je nu, laten we zeggen, een bladje dat voor seksblad doorging, laten we zeggen, uit mijn studententijd open doet, maar dat is dan heel braaf iets in vergelijking met wat er ten dag van vandaag allemaal tevoorschijn komt. En dan dat beest, wel, een van de uitdrukkingen daarvan is dat zinloze geweld waar we met z'n allen tegen zijn. Maar we zitten wel in een samenleving die voortdurend dingen propageert, die leidt tot dat zinloos geweld. En daarbij heb je dan nog, ik heb het niet apart genoteerd, maar de foute idee van dat alles grensverleggend moet aangepakt worden. Wat we vandaag deden of dit jaar deden, volgend jaar moeten we het beter doen. Dus meer en heviger. En dit wordt alles gecultiveerd, maar op een heel sterke manier in onze media, die media zijn van brood en spelen. Ik zeg het weer terug, wat gechargeerd, maar in feite, als je goed rond je kijkt, dan merk je dat aan alle kanten. En als je dan de boeken die op de markt komen leest, steeds meer brute geweld en brute seks, altijd maar meer en meer bladzijden, ieder jaar een aantal bij. En de mensen lezen dat. En de mensen die gaan betogen tegen de vrijlating van Michel Martin, ik denk dat er een heel pak daaronder zitten die dat ook gelezen hebben. Nu, dat zijn allemaal dingen waar dat iedereen last van heeft, die foute voorstellingen dus. Als ik me bewust ben van wat er in mijn geest omgaat, dan merk ik daar regelmatig flarden van en soms veel grotere flarden dan mij lief zijn. En ik denk dat dat voor iedereen van ons geldt. En bovendien is het ook waar dat er in ons een beest zit. En ik lees de laatste tijd wat veel over allerlei proeven die ze doen, mensen die ze in scanners stoppen, om dan te zien wat de hersenen doen. En uit die onderzoekingen blijkt dat inderdaad veel van de negativiteit in onze geest als het ware vast ligt in hersencircuits. In computertaal, veel daarvan is hardwired in onze hersenen. Dat is een realiteit. En dat is een realiteit die iedereen ervaren heeft, niet alleen in onze tijd, ook in vroegere tijden. Bijvoorbeeld, ik ga graag terug met mijn theologische achtergrond naar een man die uit de vierde eeuw, Aurelius Augustinus, voor sommigen Sint Augustinus, die op basis van die vaststellingen de erfzonde uitgevonden heeft. Die vastgesteld heeft, kijk, daar zit er zoveel in onze geest, dat fout is, dat moet wel vastliggen, dat is iets wat we wat we meegekregen hebben. Hij heeft daar een heel verhaal rond gemaakt, een hele mythe rond gemaakt. En dat is een voorstelling die voor ontzettend veel lijden gezorgd heeft in het christendom. Want het heeft geleid onder andere tot verdringing. Die slechtheid mocht er niet zijn. en tot een heel grote schuldcultuur. Het is dus waar, en ieder van ons zit er een beest, zelfs hardwired in de hersenen, maar dat is de helft van de waarheid. De andere helft van de waarheid, en die is ook, maar daar wordt er niet zoveel propaganda rond gemaakt, maar ook diezelfde hersensonderzoekers hebben ook ontdekt dat er ook in onze hersenen even hardwired, dus vastgelegd in circuits, als het ware een heel apparaat bestaat, niet om dat beest te onderdrukken, maar om dat beest in goede banen te leiden. Dus als we puur als mensen gebruik maken van wat er in onze hersenen al aanwezig is, moeten we dat beest niet bestrijden, maar we kunnen er als het ware bovenuit groeien. Bij gelegenheid ga ik daar eens een heel verhaal over doen, over een fascinerende atheïst die daar een boek van 600 bladzijden over geschreven heeft. En die man noem ik een wetenschapper met een ruimere kijk. Die ziet dus dat we niet eenzijdig machines zijn die moeten reageren op prikkels om gezond te blijven, dat wij in staat zijn om ons eigen leven in handen te nemen. Alleen, die heeft geen idee hoe ver je daarin kunt gaan. En dan kom ik denk ik bij de dharma van de Boeddha. Want ik denk dat wij over een aantal instrumenten beschikken om die mogelijkheden die we allemaal gewoon al in onze hersenen meegekregen hebben, het zit helemaal vooraan in de hersenen tussen twee haakjes. Dat wij over middelen beschikken om daar ontzettend veel meer uit te halen dan die wetenschappelijke onderzoekers kunnen vinden. Zo vandaar mijn vraag, wat kunnen we dan doen om er bovenuit te groeien? Ja, ik denk het eerste wat we moeten doen is die obstructieve visies, die Michaditi, vervangen door Sammaditi, is de andere term dan, wat ik dan zou vertalen met constructieve inzichten of constructieve voorstellingen. En de eerste daarvan is dus dat het absoluut niet waar is dat wij losstaande atomen zijn, atomaire wezens. We zijn met z'n allen met ontelbare draden verbonden, met mensen rondom ons en met de wereld rondom ons. En uiteindelijk zou ik zelfs zeggen met heel het universum. En ook dat wordt erkend door wetenschappers met een ruimere kijk. En dan ten tweede, en daaruit volgt, dat die tweede obstructieve visie die ik daar genoemd heb, namelijk dat genieten van het materiële, dat is waaruit het geluk bestaat. Dat is slechts heel erg beperkt in onze, een heel erg beperkt deel van onze noden. We hebben minstens even belangrijk noden aan relaties met andere mensen, relationele behoeften om een technische term te gebruiken. We hebben genegenheid nodig, we hebben ondersteuning nodig en je kunt er zo'n hele rij op sommen. En dat is een centraal thema in een ander inspirerend onderzoek uit onze samenleving, de humanistische psychologie, waarvan dat Abraham Maslow zo'n beetje de aartsvader of een van de pioniers geweest is. En elk van die mensen, al diegenen die daarmee bezig zijn, leggen er de nadruk op dat we veel meer nodig hebben dan alleen geld en alles wat je ermee kunt kopen. Dat we behoefte hebben aan contacten met anderen en aan positieve waardering voor elkaar. En dan moeten we ten derde ons bewust worden van die positieve krachten en mogelijkheden die aan onze geest aanwezig zijn. En waardoor dan die vierde obstructieve voorstelling verdwijnt, namelijk we zijn alleen maar beesten en we moeten ons uitleven. Nee, we kunnen dus vaststellen dat we in ons de mogelijkheden dragen om geen slaaf te zijn van dat beest, om daar bovenuit te groeien. Nu, dat zijn allemaal zaken die door de, laten we zeggen, de meest wijze denkers van onze samenleving al ontdekt zijn. Maar ja, die komen niet elke dag in allerlei blaadjes, in allerlei tv-programma's en zo. Je moet soms ver op zoek gaan om die dingen te vinden. Maar hoe zou ik zeggen, onderliggend bestaat er in onze samenleving eigenlijk al een aanzet van mensen die zeggen, zo klopt het niet, dit is niet wat de mensen gelukkig gaan maken. En ik denk dat wij als boeddhisten daarop verder kunnen bouwen. Op aanzetten die al aanwezig zijn. Want wat wij dan bovendien hebben, is wat ik dan formuleer als de meerwaarde die de Dharma daaraan kan geven. Want de Dharma van de Boeddha, de visie van de Boeddha, is eigenlijk twee dingen. Een heel helder analyseren van al die dingen die in onze geest spelen. De Boeddha wist niets af van hersencircuits en zo, maar hij wist wel hoe ze werkten. De Boeddha wist dus wel hoe de activiteiten van onze geest, die spelen zich bij ons af, als het ware op de drager die de hersenen zijn. Maar dat zijn activiteiten die als het ware van een niveau hoger zijn. En we hebben daar een heel heldere analyse van wat fout is en ook hoe dat we eruit kunnen komen. Ja, de basis, die heb ik al zoveel keer gezegd, maar je kunt hem niet genoeg herhalen. De basis van zijn inzicht is dat al de miserie die we onszelf en anderen aandoet, dat die voorkomt als het ware uit drie grondhoudingen in onze geest. Grijpen, uit de weg stoten van wat we niet graag hebben en verwarring, onszelf allerlei verhaaltjes vertellen. Dus die Mitsadittis die ik daar genoemd heb, zijn schoolvoorbeelden van heel gevaarlijke verhaaltjes die de mensen zichzelf vertellen. En hij heeft ook effectieve middelen meegegeven om om die dingen die fout lopen in onze geest om ze te zien. Eerst om ze te zien en ook om ermee te werken. Plus dan nog eens een beeld geven van wat we kunnen bereiken. Wat de positieve dingen zijn die al minstens in aanzet in onze geest aanwezig zijn en die we verder kunnen ontwikkelen. En dat is dus de tegenpolen van die negatieve, van die verslavende geesteshoudingen. Tegenover grijpen, alles voor ik, alles voor mij, staat een houding van te kunnen geven, een houding van openheid. En ook een houding van openheid naar wat we nog kunnen krijgen, wat je tevredenheid zou kunnen noemen. Tegenover dat afstoten, uit de weg trappen van alles waarvan dat we denken dat het ons ongelukkig zal maken, staat de houding van welwillendheid, van liefdevolheid, van vriendelijkheid, die wij metta noemen. En tegenover die verwarring, dat zelf verhaaltjes vertellen, staat de houding van zoeken naar klaarheid, van ons bewust te worden van wat we onszelf allemaal wijsmaken, van de dingen onder ogen te zien en van de dingen echt te durven zien zoals ze zijn. Nu, hoe pakken we dat aan? Ik kan een heel lang verhaal nu vertellen. Ik ga maar één enkel aspect eruit halen. De kern van het probleem is dat we bijna automatisch ik als uitgangspunt nemen. Ik ben het referentiepunt. En de klik die de Boeddha gemaakt heeft, is van daaruit te stappen, van een totaal ander perspectief aan te nemen. Niet het perspectief van ik kijk rondom mij, ik pak, ik duw uit de weg, maar het perspectief van te merken dat ik in verbonden ben met al de mensen die hier zijn, met veel mensen die nog niet hier zijn, met allerlei andere levende wezens en zo. Dus het uitgangspunt van de visie is dan niet ik die alles naar mij toetrekt, maar als het ware het ik blijf er, ik verdwijn niet. We moeten geen einde maken aan het ik, zoals het meestal voorgesteld wordt, maar we moeten wel een einde maken aan die illusie dat dit ik alles in zich kan houden. En wat we dan doen is ons openstellen voor te zien alles waarmee we verbonden zijn. En heel belangrijk, er zit een natuurlijk een stuk denken in, het zijn voorstellingen, maar het is niet met theoretisch abstract denken. Dat werkt alleen maar als we er ook positieve emotie, al onze positieve emotie in leggen. Dus wijsheid is als het ware met het beste van onszelf, van emotie, de dingen onder ogen te zien. En die openheid van dit veranderen van perspectief, dit perspectief van ik maak mezelf groter als het ware. Sangharakshita heeft ooit eens zo uitgedrukt. Het komt er niet op aan van een einde te maken aan het ik. Het komt erop aan van groter en groter te worden. En ruimte te hebben voor alles wat waarmee ik verbonden ben. En die houding van openheid is de bron van al die positieve wortels die ik daar genoemd heb. Ik ga dus niet allemaal vanavond nog eens gaan bekijken. Dat is misschien voor de volgende keer dat we dat kunnen doen. Maar ik ga mij tot één beperken, namelijk tot die wortel van metta. Want door het feit dat ik mij openstel, door het feit dat ik dat perspectief niet meer inneem, het gaat allemaal over mij, maar het perspectief neem van ik stel mij open voor alles rondom mij, dat leidt automatisch, onvermijdelijk, je kunt het niet meer stoppen, tot die houding van openheid en welwillendheid en vriendelijkheid en genegenheid die we metta noemen. En die houding maakt het ons mogelijk te accepteren dat de wereld waarin we leven, dat die niet perfect kan zijn. Het laat zien dat we van anderen ook niet minder kunnen eisen dan we zouden doen vanuit mijn perspectief. Vanuit het perspectief van ik ben centraal, ik bepaal alles. Als we die houding van openheid hebben, komt er een vorm van mildheid ook naar het lijden dat van andere wezens en zelfs naar degene die lijden veroorzaken. En het houdt ook in dat we kunnen accepteren naar onszelf toe dat we niet perfect zijn. En dat is heel moeilijk hoor, zeker voor ons Westerlingen. Met de erfenis van Aurelius Augustinus die we allemaal meedragen. Voor onszelf aanvaarden, ja dan mag ik weten, er is nog een stuk werk aan en meer dan dat je lief is. Dit kunnen doen, dat is eigenlijk wat metta is voor zichzelf. Want metta, dat is ook iets wat ik in de loop van de voorbije jaren me meer en meer duidelijk geworden is, is niet eigenlijk datgene wat ik in mijn beginjaren geleerd heb. Metta als iets van mij, mijn metta, die ik dan aan anderen kan geven. Het kan wel zo aanvoelen. Je voelt natuurlijk wel, als je in die geest van openheid zit, voel je heel veel positiviteit en je weet die positiviteit, die wordt als het ware gedragen door alles wat goed en schoon is in mezelf. En in die zin kun je zeggen dat het mijn metta is. Maar het is niet iets wat ik bezit en het is ook niet iets wat ik kan fabriceren voor mezelf en dat kan uitdelen aan anderen. En als je dat letterlijk zo ziet, ja, het is een zeer beperkte voorstelling waarmee we eigenlijk niet veel kunnen doen. Want metta is niet iets van mij of van een ander. Het is gewoon metta zonder meer, waarin ik twee dingen doe. Zowel helemaal mezelf ben, op het beste van wat ik maar kan zijn, en tezelfde tijd ook helemaal verbonden met die ander, tussen aanhalingstekens, met de andere, en uiteindelijk zelfs met alle wezens in het universum, als je ooit zo ver geraakt. En in volgroeide vorm is die houding van openheid en van verbondenheid niets anders dan het inzicht van de Boeddha. Wat de Boeddha bereikt heeft is juist dat. Totaal loslaten van het perspectief van ik wil alles hebben. Totaal loslaten van dat perspectief. En laat ons zeggen, helemaal zichzelf blijven en tezelfde tijd meegaan in de dingen zoals ze zijn. In de verbondenheid van alles. Nu, we zijn nog niet zo ver als een Boeddha. Ik in elk geval niet. Maar we hebben er, bij wijze van spreken, we hebben er als het ware deel aan. De momenten waarin dat we ook maar een klein stukje van dat grijpend perspectief kunnen loslaten, de momenten waar we dat open perspectief, al was het maar even, kunnen innemen, dan zijn we, als het ware, zitten we op een dimensie hoger dan waar we normaal in zitten. En zitten we in iets dat een dimensie hoger is dan wat de mooiste eigenschap die we als mens hebben, namelijk sympathie voor anderen. En die sympathie, die is onvoorwaardelijk. Die openheid, die is onvoorwaardelijk. En die maakt dat we ook op een heel andere manier aankijken tegen mensen die heel foute dingen doen. En ik wil een paar versen uit de Dhammapada citeren. Het zijn heel bekende versen. 3-5. Hij heeft me uitgescholden, me geslagen, me overmeesterd en me beroofd. Wie zich met deze gedachten inlaten, bij hem komt haat nooit tot rust. En bij hem wordt metta nooit wakker natuurlijk. Hij heeft me uitgescholden, me geslagen, me overmeesterd en me beroofd. Wie zich niet met die gedachten inlaten, bij hem bij hen komt haat wel tot rust. Want nooit komen uitingen van haat in deze wereld tot rust door haat, maar door niet te haten komen ze tot rust. Dit is een eeuwige wet. Vooral de laatste versjes. We hebben contact helemaal in de begintijd dat ik het boeddhisme leerde kennen en nog volop in de politiek zat. En dat is ingeslagen als een bom, dit vers. Nooit komen uitingen van haat tot rust door haat, maar door niet te haat. In feite, Verena in het Pali, in feite gaat het dan over metta, en komen ze tot rust. En dit is een eeuwige wet, dat Eso Sanantano Dhammo in het Pali. Dat is eigenlijk een van mijn lijfspreuken geworden, en toen kon ik het nog niet in het Pali, maar daar is er sindsdien bijgekomen. En om nu terug te keren tot de aanleiding waarom ik dat allemaal zit te vertellen. Deze verse heeft ons de sleutel om te kijken, om hoe te kijken naar wezens als Michel Martin en zelfs naar Dutroux. En dat is een moeilijke hoor, dat weet ik. Eigenlijk zien we aan de ene kant, dat zijn wezens die onnoemelijke dingen gedaan hebben, die je echt niet verstaat dat mensen zoiets kunnen doen. Maar het is ook, je ziet dan ook meteen, dat heeft hen niet gelukkig gemaakt. Integendeel, ze zijn, die handelingen waren al uitdrukkingen van dat ze diep gedompeld waren in lijden, dat ze als het ware in een soort helle wereld leefden. En als mensen die daarin verzonken zijn op een bepaald moment tot inzicht te komen die hen kunnen helpen om daaruit te komen, wel, dan is het goed van hen middelen aan te reiken om eruit te komen. Moest ik zelf bijvoorbeeld abt zijn van een boeddhistisch klooster, die hebben we nog wel niet, en ze komen met zoiets bij mij, dan denk ik dat ik gewoon niets anders kan doen dan te zeggen, die mens, dat is een wezen dat ontzettend lijdt, en ik ga zien wat we kunnen doen om die de gelegenheid te geven om daaruit te komen. En ik wil misschien afsluiten met een paar bedenkingen naar de toekomst toe. Een van de dingen die in het najaar gaan beginnen is een opleiding voor almuzeniers in de gezondheidszorg. Maar we hebben ook plannen om een opleiding op te zetten voor almuzeniers in het gevangeniswezen. Dat is nog maar een project, dat is eigenlijk nog geen uitvoering aan. Maar met al die dingen die ik vandaag zit te bedenken heb, is mij duidelijk geworden dat zal absoluut geen gemakkelijke job worden. Al was het maar omdat de meeste veroordeelden, dat heb ik ook in dat boek van Pinker gevonden dat ik daarnet vermeld heb, vinden zichzelf ofwel onschuldig of maar een heel klein beetje schuldig. Maar hier en daar zitten er dan tussen met wat weinig stof in de ogen. Ik denk aan die bankrover, ik ben zijn naam kwijt, van de bende van Hamers die in de gevangenis een diploma... Lacroix, die een diploma, een licentie in een of ander iets gehaald heeft. Die man had gezien, wat ik gedaan heb, klopt aan geen kant en ik wil iets doen met mijn leven dat beter is. Die mensen zijn er ook. En ik denk dat voor de toekomstige gevangenisalmozeniers dat dan eigenlijk de taak is, dat hetgene is wat ze kunnen bijdragen. Mensen die helemaal in een hel terecht te komen zijn, te leren om er zelf uit te komen. En dat is in feite wat wij ook met z'n allen voor onszelf moeten doen. Als we ons bewust worden van het lijden dat we onszelf aandoen en anderen aandoen door dat grijpen en dat afstoten en die verwarring die in onze geest zit, wel als we ons bewust worden dat we daarmee onszelf en anderen lijden aandoen, dan helpen we onszelf om eruit te komen. En vooral de Sangha is dan de plek waar we elkaar bemoedigen, waar we met z'n allen weten, misschien heb je soms een indruk, ik ben de enige die al die rare dingen in mijn geest heb, en al die anderen die zijn al zoveel ver gevorderd, maakt u daar geen illusies over, we hebben allemaal een heel pak werk te doen, en het is echt de moeite waard om het te doen. En dat gaan we straks even proberen in metta, onze geest ons te openen, die ervaring als het ware, op te roepen van verbondenheid.